23 november 2020 koos mijn papa voor euthanasie na een Alzheimer-diagnose. Maar wat is dat, euthanasie? En kan je daar in alle situaties voor kiezen? In deze podcast zet ik het puntje op de euthanasie. Ik ben Barbara Keuleers. Welkom bij Doodgewoon, een podcast op leven en dood. Do it with passion or not at all. Zo stond Thomas Verschuren in het leven. Tot hij er op 25 november 2018 zelf uitstapte. Zijn zus Sophie en de rest van zijn familie en vrienden blijven gebroken achter. Was euthanasie geen mooiere, meer aanvaardbare optie geweest, mocht het wettelijk mogelijk geweest zijn? Ik denk alvast van wel. Dag Sophie.
Dag Barbara.
Bedankt om even tijd vrij te maken om het verhaal van jou en je broer te vertellen. De mensen die het boek gelezen hebben, die hebben al een klein beetje insight gekregen. Maar misschien moeten we beginnen bij het begin. Jij bent mijn Sophie, mijn beste vriendin. Dus ik heb ook wel een beetje meegemaakt wat dat jij hebt meegemaakt. Want nu 5 jaar geleden is jouw broer Thomas uit het leven gestapt.
Ja. En dat was voor ons een verrassing, eigenlijk wel. Ik herinner mij die dag. Van sommige delen van die dag heb ik nog heel haarscherpe herinneringen, bijna seconde per seconde. Andere delen zijn een beetje vaag. Maar in de namiddag kreeg ik telefoon van mijn moeder. En die zei, Thomas is vermist. En dat is natuurlijk al heel gek om te horen. En toen hadden wij wel meteen al voelde ik al ergens wel van, dit is echt geen goed nieuws. Ze heeft mij dat toen niet verteld, maar de politie had toen ook al een afscheidsbrief gevonden, waardoor er op een andere manier naar hem gezocht werd, denk ik, dan iemand die tussen aanhalingstekens gewoon vermist is. En een uur of 3 later, en ik weet eigenlijk helemaal niet meer hoe ik die uren tussen dat eerste telefoontje en dat tweede telefoontje beleefd heb, maar een paar uur later kreeg ik opnieuw telefoon, belde ze opnieuw. Ik heb opgenomen en eigenlijk denk ik niet dat ze het heeft moeten zeggen. Hij was dood, was gewoon meteen duidelijk of zo aan alles. Dus een verrassing, maar tegelijkertijd op het moment dat ik wist dat hij vermist was, dan was het eigenlijk geen verrassing meer op een vreemde manier. En dan kom je in een soort vreemde rollercoaster terecht. Ik woon 100 kilometer van mijn ouders. Dus je wil daar dan meteen naartoe. Maar ik was helemaal zelf niet in staat om te rijden. Dat was uitgesloten. Dus een familielid is mij dan komen halen. Een beetje in het holst van de nacht. Dan zijn we terug naar daar gereden. En ik denk dat het, dat het zo 1:30, 2 was toen ik eindelijk daar was. En dat was zo'n gek moment om dan het huis binnen te stappen, wat mijn ouderlijk huis is, zijn ouderlijk huis is, waar op dat moment in het midden van de nacht zoveel mensen zaten. De keuken zat bomvol, echt bomvol. En ik stapte binnen en iedereen begon te huilen. Ik denk voor de zoveelste keer, elke keer als iemand binnenstapte, dat dat zo geweest moet zijn. En het ongeloof, was gigantisch. Gigantisch nog altijd. Hij woonde alleen in een huis, maar hij heeft de daad daar niet gedaan. Hij heeft een huisje gehuurd in de Ardennen en is naar daar getrokken.
Dus heel bewust wel?
Dat weten we niet, maar dat denk ik wel en dat hoop ik ergens wel, want dat heeft er natuurlijk voor gezorgd dat niemand van ons hem gevonden heeft. De politie ginder, bij het zoeken naar hem, heeft hem gevonden. Ze hebben hem trouwens gevonden door een tracker in zijn auto. Hij had een BMW. Een BMW heeft blijkbaar van elke auto zo'n soort tracker, waardoor ze die kunnen terugvinden als die kwijt is. En zo hebben ze hem eigenlijk gevonden. En ik ben daar wel heel, heel dankbaar om, dat niemand van ons, niet ik, niet mijn ouders, geen vrienden, hem in die toestand hebben moeten zien.
Denk je dat hij daar ook bewust mee bezig geweest is?
Dat is moeilijk, hè, want ik moet mezelf toch ook ergens overtuigen van het feit dat hij in een soort tunnelvisie zat, want dat je anders die stap niet kan nemen. En dan is dat soms moeilijk te rijmen met bewuste beslissingen nemen als ik ga dan zorgen dat ik ver genoeg ben. Ik weet niet waarom het daar gebeurd is. Het was sowieso wel een plek waar hij zich goed voelde. Hij was een hele grote fan van de Ardennen, dus dat is ook al gek. Of misschien net niet, een plek waar je goed voelt om dan voor de laatste keer te leven. Het is allemaal zo verschrikkelijk dubbel. Ik heb daar geen antwoord op.
Wie was Thomas?
Wel, hij heeft een hele lange afscheidsbrief geschreven. Daarin heeft hij gevraagd om niet over hem te vertellen. Dus ik probeer me te beperken tot wat het met mij gedaan heeft, zijn verhaal. Maar het was een speciale man. Zeker. Hij was een charmeur, hij was grappig, hij was atletisch.
Een mooie man ook, hè, Sofie? Ik mag dat zeggen, want het is niet mijn broer. Dus dat ik mag dat zeggen. Thomas was schoon om zien.
Ja, absoluut. Ja.
Je lijkt ook op hem, hè?
Dat besef ik meer en meer. Ik zie nu soms zelf foto's van mezelf en dan foto's van hem of zo, waarin ik echt zie van, wow, wij waren eigenlijk echt ja, de mannelijke en de vrouwelijke versie van hetzelfde of zo. Puur fysiek, hè, want ik denk dat we voor de rest, of misschien wel, niet heel erg op elkaar leken. Maar ja, ik zie het zelf, de gelijkenis is enorm. En ik heb zelf een zoon van 9 en die lijkt ja, enorm op hem. Als je foto's van Thomas 9 jaar naast Felix 9 jaar legt,
twee druppels.
Is ongelooflijk hoe hard. Want je kan dat soms nog wel hebben van je ziet het heel duidelijk, maar dat lijken gewoon dezelfde personen. Het is echt heel gek. Als ik aan iemand, ja, bijvoorbeeld Rosalie, onze dochter, een foto van Thomas toon, dan zegt die dat is Felix.
Wat doet dat met jou?
Ja, dat is gek. Veel mensen zeggen dat is toch mooi en dat zal ergens wel zo zijn. Maar ik moet zeggen dat mijn hart vaak stilstaat, toch. Dat, soms neemt mij dat wel even de adem. Omdat de gelijkenis zo treffend is en omdat ik dan ergens in heel veel scenario's in mijn achterhoofd al denk van... Want hij heeft ook niet alleen fysiek er veel van weg, maar ook in wie hij is. Hij is ook ja, een charmeur en hij lijkt echt op heel veel verschillende vlakken op hem. Waardoor ik vaak denk van... Oei, gaat zijn leven dan op dezelfde manier eindigen? En ik weet dat 17 stappen te ver is natuurlijk, maar toch bekruipt mij die angst wel ergens.
We zijn nu 5 jaar later. Hè? Ik kan me inbeelden dat er een leven ervoor en een leven erna is.
Ja.
Hoe is het nu met jou?
Goed en niet goed. Goed in de zin... Het ruwste is eraf, het ergste is eraf. We hebben onze draai weer gevonden. Het zijn echt hele zware jaren geweest. Niet goed, omdat ik nu soms nog harder voel hoe ik dat meedraag en hoe de tijd vooruit gaat zonder hem. Hij was 31. Hij blijft 31. Ik word binnenkort 40 en ik voel dat ik... Dat wij allemaal, alleen niet alleen ik, maar wij lopen steeds verder weg van hem. En je stelt je veel meer... Ik stel mij nu heel veel de vraag, hoe zou het nu geweest zijn? Hoe zou hij als onkel Thomas geweest zijn met mijn kinderen? Of hoe zou onze band geweest zijn? Of had hij misschien ondertussen zelf een gezin? Dat we steeds verder van elkaar weglopen, dat vind ik heel moeilijk. En dat het voor veel mensen niet meer... actueel is, dat verdriet, vind ik ook heel moeilijk. Want voor mij is het nu soms actueler dan 5 jaar geleden, omdat je in het begin ben je zo verdoofd. Je bent enorm verdrietig, maar tegelijkertijd zo in een waas dat het echte verhaal nog niet echt binnenkomt of zo. Als dat te begrijpen valt, ja, wat ik daarmee bedoel. En nu... Ik heb heel vaak momenten, als het stil is in mijn hoofd of ja, er zijn geen prikkels of zo, dat ik word teruggegooid naar hoe moet dat wel niet geweest zijn, dat laatste moment voor hem, dat hij echt beslist heeft om dat te doen.
Heb je daar ergens een vorm van begrip voor? Respect misschien zelfs?
Respect, dat vind ik moeilijk. Begrip... Wel, denk ik. Ik kan wel echt begrijpen dat het zo moeilijk is, dat het zo zwaar is, dat het leven zoveel pijn doet, dat je daar niet meer wil zijn. Maar door de clandestiniteit van zelfdoding, ja, laat je ons wel echt in een hele grote ravage achter. Voor we dat hadden meegemaakt, denk ik dat ik anders keek naar zelfdoding in de zin van, ja, het is je eigen leven en waarom zou je niet mogen beslissen over je eigen leven? Daar sta ik op zich nog altijd wel achter. Maar ja, de pijn die hij had, is eigenlijk rechtstreeks op ons overgegaan. En wij zitten er nu wel mee. Hij heeft daar niet voor gekozen, denk ik, om zich zo te voelen. Maar wat dat voor ons... En ik wil ook niet te veel schuldgevoel of zo bij hem leggen of verantwoordelijkheid. Maar ergens heeft hij ons leven wel mee kapot gemaakt. En daar kan ik wel boos voor worden.
Thomas had veel vrienden, hè? Thomas was best een sociaal beestje. Dus ik denk dat als hij hulp zou gevraagd hebben, zelfs los van zijn familie, had hij hulp gekregen. Hè? Thomas was zeker geen eenzaat. Hè?
Nee, maar het is wel heel duidelijk, en dat is dan vooral als je terugkijkt en dingen gaat opnieuw reconstrueren, dat hij zich echt wel steeds meer en meer heeft afgesloten. Hij had fantastische vrienden. Echt, zowel één op één goede vrienden, zoals wij een vriendschap hebben, als een vriendengroep waar veel in konden en die er altijd voor elkaar waren. Ja, ofwel heeft hij het gevoel gehad dat dat niet genoeg was, dat hij daar niet terecht kon, dat hij hen daar niet mee wou belasten of ons daar niet mee wou belasten. Dat weet ik niet.
Want ik ben eigenlijk ergens overtuigd dat als we de euthanasiewet, hè, want daarvoor zitten we hier natuurlijk ook, als de euthanasiewet versoepeld zou worden, als er meer mogelijk zou zijn, dat bijvoorbeeld ook mensen zoals Thomas geholpen zouden kunnen worden. Denk je dat hij ook open zou gestaan hebben om zo, op zo'n manier uit het leven te stappen?
Ik ben sowieso een hele grote voorstander van euthanasie voor psychisch lijden. Ik vind het moeilijk om daar in zijn plaats op te antwoorden, omdat hij ook eigenlijk gevraagd heeft om niet over zijn gevoelens te praten. Dus dat durf ik niet in zijn geval zeggen, maar als ik dat abstraheer en ik ga daarvan weg, dan weet ik wel dat er met een opener cultuur daarover, en als euthanasie voor psychisch lijden een meer open verhaal zou zijn in de maatschappij, dan zou dat sowieso zo zijn. Dan kan dat nog individueel natuurlijk anders liggen voor iedereen. Maar dan waren de opties wel anders geweest. Dan was er ofwel de optie geweest dat hij daar open over was geweest en dan had het evengoed kunnen aflopen met dat ik nu nog altijd een dode broer zou hebben, dat hij uiteindelijk daarvoor gekozen zou hebben. Maar dan hadden wij wel afscheid kunnen nemen. Dan hadden wij nog kunnen praten. Dan hadden we de dingen nog kunnen vragen, zeggen die gezegd moeten worden. Dan had ik ook dat verschrikkelijke idee niet moeten hebben en hij vooral ook niet dat verschrikkelijk eenzame moment, want ik denk wel dat dat verschrikkelijk eenzaam moet geweest zijn, dat je uiteindelijk die daad pleegt, dat dat heel anders dan kunnen zijn. Dat kunnen zijn met vrienden, familie, omringd bijvoorbeeld. In het andere geval had het ook gekund, als zij daar open over had gecommuniceerd, als euthanasie voor psychisch lijden op die manier meer op tafel zou liggen in onze maatschappij, dat hij de juiste hulp had kunnen krijgen en dat hij er misschien nog was. Dat had ook gekund. Ik hoop heel erg dat dat taboe zal verdwijnen en dat het ervoor zorgt dat mensen die in zo'n situatie zitten, dat ze echt geen uitweg meer zien, dat die openheid er komt en dat je die keuze kan maken, maar dat die keuze dan wel gedragen kan worden. Ik denk dat we ons verdriet zou zeker even groot zijn, maar de vragen, die extra laag die daar bovenop ligt, zou wel minder zwaar zijn.
Ja, want tegenwoordig wordt pathologische rouw, hè, wordt al een klein beetje door het merendeel van de psychiaters wel aanzien als een reden voor euthanasie. Dus er begint wel een kentering te komen, maar het kan ook zijn dat het bijvoorbeeld aanzien wordt als een soort van voltooid leven.
Ja, en daar zijn ze nog absoluut geen voorstander van, omdat wanneer is een leven voltooid natuurlijk. Dus ik snap ook wel dat er...
Dat is een zeer moeilijke lijn, hè. Tuurlijk. Uiteraard. Maar het is wel je eigen leven, daar blijf ik wel bij. Waarom zou je niet over je eigen leven mogen beslissen?
Ja, Sophie is ook de zet van de zelfbeschikking in het boek trouwens.
Ja, klopt.
Dus die zelfbeschikking komt van haar en ik vind het fijn dat ze er nog even op terugkomt.
Je moet wel uitleggen hoe dat komt. Je zocht iets van A tot Z.
Ja, inderdaad.
Dan ben ik met het woord zelfbeschikking.
En ik vond ziekenhuis nu toch niet zo geslaagd.
Zelfbeschikking, inderdaad. Nee, maar het is wel je eigen leven, dus daar is weinig discussie over. Maar de meeste mensen, gelukkig, zijn niet alleen in dit leven. Daar is wel van alles rond. En ja, er zijn toch ook een soort van rechten, denk ik, aan de mensen die daar rond zitten. Of de plicht misschien, als je dan toch dit leven wil verlaten, om dat op een nette manier te doen. Maar ook voor jezelf, om dat op een mooie manier dan te kunnen doen. Niet in de duik. Met vaak
de shit die erbij komt kijken. Hè? Ja. We moeten het gewoon ook benoemen. Hè? Het is echt shit
Want
die achterblijft. Hè?
Los van het hele emotionele en hoe verschrikkelijk moeilijk dat is, komt daar ook gewoon bij dat er wel... Oké, wij hebben hem niet gevonden, maar politieagenten hebben hem gevonden. De administratie die daarbij komt kijken is niet evident. Dat zijn dingen die uiteraard niet opwegen, op geen enkele manier tegen iemand moeten missen of zo. Dat wil ik daar niet mee bedoelen, maar er zit daar wel nog zoveel extra aan, wat ook gewoon wel miserie is, dat je er moet bijnemen op een ogenblik dat je er niks kan bijnemen. Dan heb ik het nu over de mensen in zijn of haar omgeving, in onze omgeving. Het afhandelen van zijn dood, om het zo te zeggen, ja, dat is gewoon dikke shit.
En dat had ook gewoon samen gekund, hè?
Ja, ja. Hij had bijvoorbeeld een bedrijf, een huis.
Ja, begin er maar eens aan. Hè?
Ja, je kan dat niet gewoon laten liggen. Dat gaat niet. Je moet daardoor. En dat zijn zo dingen die dan gewoon anders hadden gekund. Ik denk dat je het nooit oké kan vinden als jouw kind of jouw broer of jouw vriend of wat dan ook het leven wil verlaten. Ergens zal ik toch altijd een gevoel hebben van falen. Ik was dan niet de zus waarvoor het waard was om te blijven, bijvoorbeeld. Maar ik denk, het is natuurlijk hypothetisch, hè, maar dat er wel een soort van vrede met die beslissing toch meer zou kunnen komen op die manier dan zoals het nu gebeurt. En bij zelfdoding, er zijn natuurlijk veel manieren, maar als ik bijvoorbeeld ook denk aan mensen die zich voor de trein gooien. Oh, hoeveel mensen die daar niks mee te maken hebben, raak je daar op dat moment mee? Maar ook voor de mensen die achterblijven, dat zou ook gewoon anders kunnen. Dat kan dan op een heel serene en mooie, tussen aanhalingstekens, manier. Ik denk dat we daar zoveel kunnen winnen. En dat als we daar echt meer openheid over zouden hebben, als dat gewoon bespreekbaar was, of toch veel bespreekbaarder dan nu. Want we hebben wel al stappen gezet op het vlak van mentale gezondheid, bijvoorbeeld. Maar dat is nog een heel groot taboe, hè. Euthanasie bij psychisch lijden, dat wringt. En ik snap dat dat wringt. Dat wringt uiteraard langs alle kanten. Maar ja, als het dan toch moet, en ik ben er wel van overtuigd dat iemand die echt die daad wil plegen,
en het geen noodkreet is, en dat het echt wel de bedoeling is om, ik wil uit het leven stappen. Hè.
Dan wil ik die mens het wel gunnen, en de omgeving van die mens, dat het op een juiste, serene manier kan gebeuren. Man, ik had zo graag afscheid genomen van hem. Echt waar.
Wat had je willen zeggen tegen hem?
Ik heb zoveel vragen, maar echt zoveel vragen. En niet alleen over waarom en hoe dat hij zich voelde en zo. Maar ja, soms zit het ook zo in hele kleine dingen. Hè. Ik had hem nog veel vragen over zijn leven willen stellen ook. Ik sta in een schoenwinkel of in een sportwinkel om voor mijn zoon voetbalschoenen te kopen. En het eerste wat ik denk is, ik ga even naar Thomas bellen om te vragen wat wij moeten kopen, want ik ken daar echt helemaal niks van. En er zijn hier plastieke toppen en metalen toppen en whatever. En zo'n fractie van een seconde is je hoofd niet mee met het feit dat hij er niet meer is. En dan komt dat binnen en dan denk je, oh, wauw, hij had zo'n toffe voetbalnonkel kunnen zijn. Ja, natuurlijk, dat zou... Moest hij euthanasie, we zijn nu wel heel hypothetisch aan het praten, maar moest dat zo gebeurd zijn, dan zou ik hem ook niet kunnen bellen voor die voetbalschoenen.
Nee, maar je zou wel een klein beetje mee in zijn proces genomen zijn.
Ja.
Op een of andere manier. Ja. Een beetje toch mee in het... Ja, in het schip euthanasie gestapt zijn. En dat is toch een klein beetje een weg die je dan samen aflegt.
Hij was dan ook niet zo eenzaam moeten gaan.
Absoluut. Ik heb net ook al het woord weg uitgesproken. Het was lichtelijk toevallig, niet waar? Nee, het was wel echt toevallig. Maar Thomas heeft ook wel iets mooi in gang gezet.
Ja, ik heb wel echt geprobeerd om in de donkerte van het verdriet, om daar toch het gouden randje ook in te zoeken. En om er iets moois, moois is ook weer zo'n gek woord, maar toch iets mee te doen met mijn verdriet en iets te doen waarvan ik hoop dat ook andere mensen er iets aan hebben. Dus ik ben een podcast begonnen 3 jaar geleden. Die heet Weg. En die gaat over rouw, verlies, afscheid in alle mogelijke facetten. En toen ik begon, was dat misschien in de eerste plaats ook een stukje voor mijn eigen verwerkingsproces. Maar ondertussen merk ik wat een effect dat heeft op mensen.
Welke nood er
ongelooflijk is. Ik heb nu ook een soort vertelling, voorstelling, lezing, hoe dat je het ook noemt. En de keren dat ik die gebracht heb en de reacties die uit de zaal komen zijn... Ja, we maken het allemaal op een bepaald moment mee. Niemand zal door dit leven wandelen zonder ooit afscheid te moeten nemen of een groot of klein verlies mee te maken. Maar we stoppen het ook zo ver weg, alsof het niet bestaat, alsof de dood niet bestaat. Terwijl niets is zo hard deel van ons leven als de dood.
Maar ook wordt zo weinig over gepraat in het algemeen.
Ja, ja.
We zijn nu stilletjes aan, zijn we zo op een pad aan het komen dat er zoal over erfenis kan gepraat worden. Hè? Dat er bij sommige mensen af en toe al tijdens het leven nagedacht wordt over ik wil mijn kinderen toch niet die successie aandoen. Maar de dood zelf... Die is nog altijd ergens taboe in een doosje weggestopt. Hè?
Hoeveel mensen hebben al besproken met hun partner, kinderen, vrienden, dat ze bijvoorbeeld gecremeerd of begraven willen worden, of nog iets anders? Want er zijn ook heel veel andere opties tegenwoordig. Heel weinig mensen. Het lijkt alsof we, door te praten over de dood, denk ik, zijn mensen bang dat ze de deur openzetten en dat de dood gaat binnenwandelen en dat het nu gaat gebeuren. Maar dat is natuurlijk niet zo. En hoe normaler we erover kunnen doen, hoe meer dat terug weer een deel van ons leven kan worden, denk ik. En hoe meer we... De dood zal altijd pijn doen, verschrikkelijk veel pijn doen. Maar als we het kunnen zien als het afscheid van een leven, en het komt op het juiste moment, want natuurlijk, het komt nooit op het juiste moment, maar dan kunnen we dat leven misschien ook meer vieren. Hoop ik wel.
Ik vond het alvast echt prachtig om het afscheid samen met mijn vader te kunnen vormgeven, om het samen, nog samen over te kunnen praten. Inderdaad, dat leven nog te vieren. Wat heb je graag gedaan, papa? Waar kijk je graag op terug? Wat had je nog graag gedaan als je niet... Dat vond ik leuk. Ik vond dat waardevol. Ik vond dat wijs. Ook vreewijs, hè, want je bent van Gent. Dus ook in die terminologie, hè, die wijs ook. Ik vond dat geweldig om te kunnen meemaken. Ik kijk daar met heel veel plezier op terug. En ik vind het spijtig dat ik dat jou niet heb kunnen gunnen met Thomas om samen een soort van verhaal te schrijven. Wat een heel ander verhaal had geweest, daar ben ik zeker van. Ik vind het jammer dat dat niet gegund was.
Ik gun iedereen het om gewoon afscheid te nemen van iemand die je graag ziet. Dat verandert het verdriet niet, maar toch wel een beetje, denk ik. Het verandert hoe je erop kan terugkijken of zo. Er is voor ons alleen maar lelijkheid in het afscheid. Terwijl hij heeft geen lelijk leven gehad. Er zijn 31 leuke jaren geweest. Zo hebben wij dat toch aangevoeld. het is niet dat wij niet... Allee, als we praten over hem, hè, en zijn kleine kantjes en zijn goede kanten en zijn mopjes komen naar boven. Maar dat afscheid, dat laatste moment, die laatste tijd, dat is alleen maar lelijkheid.
Wat spijtig is, hè, want ik was op de begrafenis bijvoorbeeld. En ze stonden tot buiten, hè, tot ver buiten. Thomas was gigantisch geliefd. Ik vond dat ook een heel mooie, warme dienst. En dan denk ik van, is toch mooi ook. Spijtig dat daar niet samen aan gewerkt kon zijn.
Ja, maar ook daar, los van het euthanasieverhaal, denk ik dat we afscheid anders, dat wel ook iets is wat een beetje aan het komen is. En dat dat ook heel veel kan betekenen om op een heel persoonlijke manier afscheid te nemen, zowel voor de dood als dat het dan effectief gebeurd is. Want ik denk dat jij dat ook wel kan getuigen. Je hebt je voorbereid, voor zover dat kan, maar je kan je nooit helemaal voorbereiden op het feit dat dat dan echt zo is en dat die persoon echt weg is. Maar als we alles daar rond draaglijker kunnen maken, mooier kunnen maken, warmer kunnen maken, zachter kunnen maken, dan gaan we daar wel allemaal gelukkiger van worden, denk ik.
Ja, ik ben echt in een zwart gat gevallen, dat weet jij ook, hè? Ondanks het feit dat ik wist wanneer het te gebeuren stond. Dus inderdaad, op het moment van afscheid en het moment wat erachter komt, kan je zeker en vast niet voorbereiden. Maar ik kan wel met een warm, blij gevoel zelfs terugkijken.
Al heel veel mensen die aan mijn podcast microfoon hebben gezeten en waarbij het afscheid op een voorbereide manier is gekomen, die zeggen eigenlijk bijna allemaal hetzelfde. Zelfs in het meest pijnlijke geval, wat bijvoorbeeld een kindje van 8 jaar was met kanker, stuk voor stuk, waarbij als de dood een soort voorbereiding had, zeggen die mensen allemaal, eigenlijk was dat een heel mooi moment, als de persoon echt gestorven is. Dat heb ik echt al 20 keer gehoord. En dat vind ik wel heel erg, want dat moet voor hem een ongelooflijk lelijk moment geweest zijn. En het gekke is, ik geloof eigenlijk niet in tekens of wat dan ook, maar op het moment dat hij het gedaan heeft, was ik met jou op weekend aan zee en voelde ik mij plots niet goed en ben ik op een 3 kwartier tijd een aantal keer naar het toilet moeten hollen, omdat ik me echt niet goed voelde. Ik wist natuurlijk niet wat er aan het gebeuren was op dat moment. En het kan ook zijn dat ik gewoon iets verkeerd gegeten had of zo. Maar ergens is dat toch wel heel gek dat dat exact op dat moment was.
We geloven niet in het hiernamaals, maar toch ook niet in zo harde toeval. Toch?
Ik geloof er eigenlijk totaal niet in. In geen enkel teken. Echt niet. Maar het was een familiefeest een paar dagen geleden. En bij mijn ouders in het ouderlijk huis. Dus is er een gang met zo 2 hanglampen die op 1 schakelaar zitten. En 1 hanglamp is vlak voor de deur van zijn slaapkamer en de andere hanglamp is eigenlijk vlak voor mijn oude slaapkamer. En die lamp aan zijn kant stond te flikkeren. Ja, puur toeval of niet? Ik weet het niet. Maar het is wel gek. En uiteindelijk is het ook wel genoeg als zo'n teken, of dat dan echt van hem komt of niet, ervoor zorgt dat je er nog eens even bij stilstaat.
Maar je denkt er wel genoeg aan, hè?
Ja, het is moeilijk om dat niet te doen. Hè. En het is nu 5 jaar geleden. Dus voor veel mensen is het ook gewoon lang geleden. Waardoor zij het vreemde gevoel hebben dat het voorbij is of zo. Maar dat is niet, hè. Hij blijft altijd mijn broer. We hebben 18 jaar in hetzelfde huis gewoond. Tot als ik ging studeren in Gent.
Dezelfde auto gedeeld.
Onze rode Johnny-car. Heel veel ruzie gemaakt als kind. Ja, dat wist je gewoon niet uit. En er is altijd voor de rest van mijn leven een lege plek in ons gezin.
Hoe gaat de rest van jouw gezin ermee om? De kinderen?
Mijn kinderen bedoel je?
Ja.
Voor hen is het natuurlijk moeilijk. Hè? De jongste heeft onkel Thomas nooit gekend. Ik vertel wel over hem, maar dat is een heel vaag concept voor een 4-jarige die hem niet gekend heeft. De oudste heeft hem het beste gekend, maar die herinneringen zijn ook heel vaag. Eigenlijk is de middenste, die was op dat moment 3 jaar, die is wel diegene die daar het vaakst nog iets over zegt. En die kan soms in het midden van ja, iets heel onnozel ineens zeggen, mama, maar waarom wilde onkel Thomas eigenlijk dood? En dan praten wij daarover. En soms kan hij dan ook daarover beginnen te huilen, bijvoorbeeld. Ook al, ja, ik kan hem niet echt missen, want hij heeft hem niet zo bewust gekend als driejarige. Hoeveel herinneringen heb je daar nog aan? Maar ja, we hebben het daar wel over. En ook alle vragen die zij hebben daaromtrent, worden wel beantwoord. Als het pas gebeurd was, dan vroeg Basiel bijvoorbeeld...
Dat is de oudste.
Dat is de oudste. Hoe warm is zo'n oven? He, want hij werd dan gecremeerd. Hoe warm is dat, mama? Ja, weet ik niet. Dat hebben wij dan opgezocht. Ik weet het nu niet meer wat het was.
Dat is ook niet parate kennis voor mij, moet ik zeggen. Nee.
Of ja, heeft hij dan pijn gehad als hij dat deed? Dus alle vragen die zij stellen, mogen zij ook stellen. We gaan een antwoord geven op kindermaat soms, maar zeker niet verbloemen of liegen of hen beschermen. Nee, dat is een deel van ons leven. Onkel Thomas heeft dat gedaan. En zo probeer ik hem ook wel een plek te geven in ons leven vandaag en in hun leven.
Ik zou zeggen, blijf over hem praten. Hou me op die manier levend.
Dat doen we zeker.
En misschien toch nog een extra seizoen van weg. Ik denk dat er de nood echt wel aan is. En dat je daar heel veel mensen mee kan helpen. Dus als je ergens de tijd en de kracht en de moed vindt, misschien toch seizoen 6 voor
nood,
Thomas.
De nood is er zeker. Ik zal zien wat ik kan doen.
Ik hou je eraan. Het is opgenomen, hè.
Trouwens, want nu we daar zo voor bezig zijn, jij bent de allereerste aflevering van weg, hè, met je papa.
Ja, dat is waar.
Dus wat een cirkel.
Ja, hij is rond. Maar ik denk dat we nog veel circus gaan maken samen. Ja,
graag.
Dankjewel, Sophie.
Alsjeblieft.
Luister je graag naar Mijn Verhaal in Sophia's podcast? Ga dan naar podcastweg.be. Lees je graag haar getuigenis over Thomas in mijn boek? Koop dan Doodgewoon, euthanasie van Alzheimer tot zelfbeschikking.